De Kinderen van Ruinewold is nu al de beste docuserie van het jaar. En met De Verraders heeft RTL de komende jaren geen zilverlingen, maar goud in handen. Britt Dekker en Martien Meiland keren het tij voor SBS en gaan de vrijdagavond van RTL 4 eigenhandig slopen. Wat goed!
Nou, we hebben gewoon Martien Meiland hier aan tafel zitten.
Nou, dat zijn de ingrediënten. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste smaakmakers tv-columniste Angela de Jong, mediajournalisten Dennis Jans en Mark den Blanke. En mijn naam is Manuel Venderbos.
Wil jij verrader worden? Kom dan naar het torentje van het kasteel. Dat wil ik.
Samantha is een nieuwe verrader.
Ja, we hebben een monster in huis gehaald. Dat is volgens mij wel een beetje duidelijk.
First and last. Het is een heel leuk spelprogramma.
Vind je het nu afgrijzelijk wat je hebt gedaan?
Nee, omdat ik dat aan de kant heb geduwd. This is the
end. Ik hou van jullie allemaal.
Dennis, wat kijk je?
Nee, niks.
Nee, hoezo? Nee, nou ja,
het was een dramatisch moment, toch?
Zeker. Maar ik ben ook door mijn proeftijd heen gekomen, dus dat vind ik sowieso al...
Qua haar, bedoel je?
Qua haar? Ja, daar moeten we het daar nu gelijk over hebben.
Nou, dat lijkt me wel.
Kennen jullie dit? Iedereen die de updates heeft gekeken vandaag, die vraagt zich af waarom staat Mario wel daar zo'n popiopie met een petje op?
Oh, dat is muziek.
Herken je het niet?
Nee, die Centrum West, hoor.
Ja.
Komt er verhulst?
Ja, nee, zeker. Het is toch even het zieke hoekje van de AD Media Podcast. We moeten bij jou beginnen, Angela, of bij mij?
Nou, volgens mij is bij jou toch geen zieke hoekje. Het is gewoon het ijdele hoekje waar
is inderdaad
zit.
Gewoon puur ijdelheid. Het is gewoon slechts een cosmetische ingreep. Je zou ook kunnen zeggen dat misschien wel de Temptation Islandisering heeft toegeslagen hier in de Media Podcast.
Maar hoe ziet het eruit zonder het petje?
Ja, wil je zien?
Ja, ik ben benieuwd.
Oh, sorry. Oh, jeetje.
Zo?
Nou,
netjes.
Ja.
En dat... Gewoon aflaten?
Ja, dat is eigenlijk
uitstekend.
Helemaal niet slecht.
Firma Eurotoepet, of niet?
Wat?
Ja.
Maar doe je hoofd eens naar voren.
Zo.
Want je bent al behandeld, toch?
Ja, ik ben al behandeld, ja. Het moet nog een keer, wou je zeggen.
Nee, maar je ziet bijna niet.
Even voor de mensen die niet weten wat er gebeurd is.
Je ziet niet van die zwarte pitjes erin zitten.
Nee, nee.
Dat valt heel erg mee.
Ik heb dus een haartransplantatie ondergaan. En dat is het eigenlijk.
En is die gesponsord of heb je dat helemaal zelf geregeld?
Nee, ik heb daar zelf voor moeten betalen, ja.
Hey.
Ja.
Heb je toch iets fout gedaan? Want iedere BN'er laat zich daarna kieken voor en na.
Echt een BN'er nog, hè?
Nee, misschien als ik dan een keer meedoe aan De Verraders. Want daar zijn ze na 3 seizoenen zijn ze door alle BN'ers heen, denk ik.
Weet je niet, nee.
Nou, ze hebben er 25 nodig per seizoen.
Ja, daarom.
18, ja.
Ja. Goed.
Zou je ja zeggen tegen De Verraders?
Ja?
Ja, zou je ja zeggen?
Zou ik ja zeggen? Het is wel ultieme mindfuck. Dus ik weet niet of ik dat trek.
Het pijnlijke aan het programma is dat je ook dus als eerste eruit kan gaan. Dus dan heb je een middagje meegedaan en dan ga je weer naar huis toe.
Dat
is de grootste nachtmerrie van elke BN.
Dat is het, maar dat heb je natuurlijk bij al die programma's.
Dat is de mol ook.
Ja.
Jij, Angela? Meedoen aan de jij bent de enige BN'er hier.
Nee.
We hebben je anderhalve BN'er hier hebben we.
Nee.
Ik weet wel welke rol ze zou krijgen.
Ik ook. Maar ja, dat ligt zo voor de hand.
Genoeg over mij.
Als je even, hoe is het bevallen, dat haar toe?
De ingreep zelf was totaal niet pijnlijk. Maar die week daarna was echt wel heel erg pijnlijk. Want je kan dus als bijwerking hebben dat je een soort fantoompijn, zenuwpijn krijgt. En dat had ik dus. Maar mocht je er echt alles over willen weten, moet je even naar mijn Instagram pagina gaan.
Dan
kan je daar alles over vinden.
Prima om te doen dat je deze podcast zo in de etalage wil zetten. Je hoeft dat doen in Turkije.
Ja, Global Hair, moet ik dat dan ook al even noemen?
Ja,
goed. Angela, jij hebt je operatie ook gehad? Dat
ik
was
heb
iets serieuzer.
Gehad. Ik ben mijn galblaas kwijt. Er kwam een potje vol met steentjes uit. Nou, iedereen weer op de hoogte. En het gaat prima.
Nou,
al die flauwe grappen over dat gal, spuwen, steentjes. Oh, allemaal gehad.
Blijkbaar
had ik nog heel veel gal over. Dus,
maar je bent wel milder geworden sindsdien.
Echt, denk je?
Nou, ik heb je column vandaag gelezen. Het was,
vandaag was ik heel mild, ja, dat klopt.
Nou, we moeten het misschien dan ook nog over je vreemdgaan hebben.
Mijn vreemdgaan?
Ja, je zat in een andere media podcast.
Ja, ik werd gebeld. Dus toen dacht ik van, nou ja, oké. tegen Alexander Klupping zeg je geen nee, hè?
Dat weet ik niet.
Bovendien moesten wij een weekje uitstellen omdat jij in Turkije zat.
Straks de Verraders, de Voice Kids, de nieuwe vrijdagavond van de SBS en de indrukwekkende docu over de kinderen van Reinerwold. Maar eerst een andere docu die nogal wat stof deed opwaaien. De docu over André Hazes senior, zullen we maar zeggen, bij de Avro Tros met privébeelden.
Ja, ik vind het nog steeds niet kunnen. Dat wij bij de publieke omroep een documentaire over iemand uitzenden met privébeelden gemaakt door Roxanne Hazes. En die geeft er geen toestemming voor. En wij gaan dat met z'n allen zitten kijken en we zenden het uit. Kijk, als SBS dit doet, dan zeg je ook van, nou ja, dat is ook niet chic. Maar dat het bij de publieke omroep gebeurt, vind ik nog zelfs een stukje erger. Ik zie Angela heel verwonderd kijken. Maar...
Ja, nou, daar, ja, nee, dat deel ik niet, die mening. Ik bedoel, ik denk dat degene is die erover gaat formeel, Rachel Hazes is. En ik geloof niet dat een producent dan de hele familie langs hoeft. Ja, bij de familie Hazes zou je bijna zeggen wel, want er is een per definitie altijd wel één het niet mee eens. Maar ja, Rachel Hazes is de rechthebbende echtgenoot, de erfgenaam van.
Dat is zo, maar het zijn natuurlijk maar drie mensen die even hoeft te raadplegen van, hey, is het goed? En ik begrijp dat er ook enigszins contact is geweest. En dat Roxanne, tenminste, dat zegt ze zelf.
Zij heeft volgens mij vooraf de beelden kunnen inzien ook. Dat hebben ze aangeboden.
Maar er is ook contact geweest en toen zij zei dat ze niet wilde meewerken en toen is het contact opgehouden.
Ja, en uiteindelijk, ja, dan, ik vind het heel gek dat dat gewoon gebeurt.
Ik vind die familie heel gek. Dat het in die familie zo werkt. Dat je als moeder heel erg tegen de wens van je dochter ingaat. Dat vind ik heel raar.
Ja, nee, maar dat
je als producent, hoe heet het, alleen met één partij onderhandelt. En dat is in dit geval Rachel, die zich natuurlijk zo heeft opgeworpen als moeder Therese over de erfenis van André. Ja, dat snap ik dan nog wel. En het was maar één klein flintertje, geloof ik, in de leader waar ze echt aanspraak op kon maken, geloof ik.
Ja, voor de rest was er niks.
Ja, volgens de letter der wet wel, omdat zij dat zelf gefilmd heeft.
Ja.
Maar ja, er zit er natuurlijk heel veel privé materiaal in. Als ik de tekst erbij lees, denk aan de bruiloft van André en Rachel, vakanties, verjaardagen, behind the scenes van concerten. Ja, ben je altijd al benieuwd geweest naar het privéleven van André Hazes? Dat is wat waar ze mee teasen. Dus dat zijn gewoon alle video 8 camera's opnames die er zijn.
Voornamelijk van André en Rachel. Of?
Ja, nou ja.
En een beetje van de kinderen, maar ja. Dan zijn het ook weer beelden die niet zo heel erg verschillen van wat er al te zien is geweest in die andere documentaire over Hazes natuurlijk. Zij gelooft in mij. Daar waren ze ook al te zien. En ze zijn natuurlijk zelf al vanaf hun 14e, 15e niet uit de spotlights weg te slaan.
Maar wat hebben we nog gezien?
Je ziet ze niet in een blote pil rondrennen en op een potje gaan zitten.
We zien geen hele rare schokkende beelden. Ik bedoel, waar lig je nou over wakker?
Ja.
Ja, misschien zien we dat nog hoor, dat weet ik niet. Maar,
nee, maar ja, goed.
Dat valt allemaal wel mee.
De smeuïge dingen er niet in zitten. Zoals nee, over dat 15-jarige de encounter tussen Hazes en Rachel. Nee. Daar zal geen discussie over worden.
Dit is een mooi weerdocumentaire, omdat Rachel er natuurlijk volledig zelf achter zit.
Ja. Het is de grote rectificatieshow van zijn geloof
weer,
in
vind
mij.
Ik het ook een beetje overdreven.
Nou ja, als je het vergelijkt
dat met die sigaret en het bier, dat is dan niet zo heel veel.
Ja,
dit is alles wat je nodig hebt op vakantie. Ja.
Ja. Maar ze heeft nu nog steeds een beker met sigaretten en aanstekers op tafel staan als enige Nederlander zo ongeveer.
Maar lijkt me geen mooi weer in ieder geval.
Nee, maar dat zal haar niet boeien.
Dat
opzicht.
Nee, maar goed, wat jij natuurlijk zegt is, normaal gesproken ga je met je dochter praten en als je dochter dat niet wil, dan denk je misschien, nou, laat ik het dan dit jaar nog even niet doen, misschien volgend jaar.
Ja, dan vorm je als familie natuurlijk gewoon één front.
Ja.
En dan denk je als moeder ook van, nou ja, het belang met mijn dochter. En zeker als je gebroeieerd bent met elkaar, dan doe je volgens mij alles om maar te zorgen dat het weer goed komt. En dan denk je ook van, joh, ik zou het niet doen. Maar ik vind niet dat de NPO hier nou zo ontzettend uit de bocht gevlogen.
Maar de Avro Tros had toch wel even kunnen reageren ook?
Dat hebben ze gedaan. Ze hebben nog een statement afgegeven.
Ze hebben
meteen nadat zij dat op Instagram de andere ochtend kwamen ze, dat ze het tegemoet kwamen om dat ene shot eruit.
Duurde wel even voordat ze gingen iets moesten opstellen volgens mij.
Ja, maar ja, weet je, ook het feit dat het er precies na die documentaire dan weer die Instagram post. Dat is ook die familie die hangt zo van aandachtzucht aan elkaar. Nu ook André Hazes weer met die nieuwe vriendin van hem. Oh Monique, wat mag jij blij zijn dat je daaruit bent, denk ik dan.
Ben je niet nog tegengekomen in Turkije? Want die heeft voor mij ook wel wat laten doen.
Is dat zo?
Nee, ik ben niet tegengekomen. Bedoelt die mevrouw?
Ja, Sarah is
Sarah van Zoelen.
Sarah van Zoelen.
Ja. Die de lippen niet meer op elkaar krijgt, die bedoel je. Die bedoel je toch?
Nee, ben ik niet tegengekomen. Woensdag 8:30 NPO 3 is aflevering 2 van de Hazes docu.
Ik moet wel zeggen, ja, ik heb ervan genoten eerlijk gezegd van het eerste deel.
Dus jij zit woensdag weer te kijken?
Jazeker, ik vind het geweldig om hem weer eens terug te zien.
Ja, ja, nou, ja, weer eens een keer. Je kan de televisie op de radio niet aanzetten of het gaat over andere hazes ongeveer.
Nou, in de sneeuw en in Las Vegas, dat waren, toch wel mooie, dat waren toch wel mooie beelden, ja.
Ja, maar ja, weet je, het is allemaal wel een beetje, het is wel triest natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn. Ook hoe die hele familie hiermee omgaat.
Nou, ook terug, volgens mij is die enorme heldenverering is natuurlijk ook daarna pas allemaal gekomen. Want in dat eerste deel werd natuurlijk ook gezegd dat die eerste winnaar van Idols, die kreeg eerder een beeld bij Madame Tussauds dan hij. Dat zegt ook wel iets over die tijd. Hij was in die tijd niet zo groot als hij nu is.
Nou ja, misschien is hij wel iets te groot gemaakt sinds zijn dood.
Ja,
dat heeft Rachel goed gedaan.
Straks alles over de nieuwe vrijdagavond van de SBS. Het succes van de Verraders niet alleen op RTL 4... maar nu eerst die andere spraakmakende docu over de kinderen van Ruinerwold. De spookboerderij waar een geloofsgekke vader zijn gezin verborg voor de buitenwereld. Jessica Valerius kreeg de kinderen bijna letterlijk in de schoot geworpen en maakte een aangrijpende vierdelige docu-serie.
Want vind je het nu afgrijzelijk wat je hebt gedaan?
Nee, juist omdat ik dat aan de kant heb geduwd. En dat die angst om dat gezichtspunt weer te krijgen is eigenlijk, zou je een beetje kunnen zeggen, de angst die ik voel toen ik heb dat toen door de politie afgezet en ik had hem beloofd, de politie, dat ik weer naar binnen zou gaan. Maar toen was ik dus daar en ik zat aan de rand van de sloot. Ik was tegen de boerderij aan. En uiteindelijk, ja, ik kon gewoon niet meer verder. Ik heb daar, ik denk, een uur of zo in het gras gezeten. En ik wilde niet vooruit, ik wilde niet achter. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En uiteindelijk dacht ik, ga maar gewoon weer weglopen.
Ja, dit was Israël, oftewel Jan Zon. De jongen die dus wegliep en uiteindelijk bij de politie terecht kwam. En dus ook weer teruggestuurd werd door de politie naar die boerderij.
Zelfs.
Ja, teruggebracht. Ja. Dat is bizar, toch?
Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat, in zo'n geval. En zo heb ik nog wel meer vragen ook bij die docu, hoor. Want er zijn nog zoveel losse eindjes en hoe het met de kinderen verder gaat. En we zagen opeens, ik weet niet of dat nou een aflevering 4 of een aflevering 5 was. Aflevering 4, geloof ik.
Ik dacht 4, ja.
Zijn schoonvader en zoon van die vrouw. Die zaten ook wat. Nou, ik moest heel erg denken aan een soort beelden van nou ja, mensen in concentratiekampen bijna. Zoals ze die camera inkeken met van die rare ogen.
Ja.
Dus daar vraag je ook wel vanaf hoe dat dan mee verder is gegaan.
Daar had wel een context bij gemoeten. Daar had wel iets meer duiding bij gemoeten. Want dat kwam wel echt uit de lucht vallen.
Ja.
Deze mensen zijn er ook nog en er werd verder geen aandacht aan besteed.
Wacht even, we doen eerst even de stelling. De stelling luidt, de docuserie over de kinderen van Ruinerwold is de beste van het jaar.
Nou ja, we moeten nog even, maar het is wel een hele indringende documentaire.
Ja, qua inhoud, man, je hoeft maar naar die ogen van die kinderen te kijken. En ik bedoel, je kan er geen voorstelling maken, denk ik, als kijker wat daar gebeurd is op die boerderij. Allemaal. En dat ze de kinderen... Kinderen blijven ze dan noemen, terwijl het gewoon volwassenen zijn natuurlijk. Maar dat ze hen zo ruim baan heeft gegeven. Want ik geloof dat ze 150 uur interviews heeft liggen in die documentaire. En ze zo open heeft gekregen. Dat vind ik echt heel knap.
Ja, vind ik ook. Dat is echt een.
Tegelijkertijd zei hij natuurlijk al in je intro. Het is er in de schoot geworpen. Dat is ook zo. Die kinderen hadden al besloten dat ze aan een documentaire mee wilden werken. En daar hebben ze haar bij gehaald. Dus om nou te zeggen dat het de documentaire van het jaar is. Nou ja, kijk, als je had bijvoorbeeld ook de Wasstraat dit jaar. Die vond ik ook heel leuk. En die is wat meer, zeg maar, vanuit de eigen... Nee, geen wereldnieuws. Maar als dat de maatstaf is voor een documentaire, weet ik ook weer niet helemaal.
Het is wel een krankzinnig verhaal wat de wereld overgegaan is. Met zoveel, inderdaad, zoveel gebeurtenissen die je niet kan vatten.
Maar als je het hebt over gewoon de inzet van de maker... Dan vind ik iets als de Wasstraat of Klasse, noem ik ook maar even. Dat is niet dit kalenderjaar, maar wel dit televisieseizoen. Twee documentairemakers die de kans hebben gekregen om in Klasse te filmen. En best wel dingen in beeld brengen die onwijs privacygevoelig zijn. Over kinderen die zeggen dat ze niet geluncht hebben tussen de middag. Over hoe de juf daarop reageert. De zorgen die ze uiten met elkaar in vergaderingen. Dat vind ik dan, als ik het allemaal tegen elkaar afweeg, misschien een knappere prestatie dan wat Jessica Valerius nu heeft. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat die documentaire echt, dat je er slapeloze nachten van krijgt.
Nou ja, ze heeft wel een omgeving gecreëerd waarin ze dat wel inderdaad allemaal vertelt. En jij hebt volgens mij in je column ook geschreven. Ja, soms wil je dat ze doorvraagt.
Ja,
dat doet
zeker.
Ze dan niet. En waardoor je waarschijnlijk wel zo'n intiem portret krijgt.
Ja, nou, alhoewel ik denk dat heel veel antwoorden op vragen nog wel ergens in die 146 uur die nog niet gebruikt is.
Die extra aflevering was eigenlijk wel groot, vond ik echt heel erg nodig. Om meer context te geven.
Nou ja, ik vind er nog wel een paar. Er mogen er voor mij nog wel drie komen met hoe het nu met ze gaat.
Ja, noem nog eens een paar vragen dan die je hebt.
Nou, ik ben wel benieuwd. Er werd ongeveer aangestipt van hoe het dan gegaan is. Maar de oudste die blijkt een tijdje dakloos te zijn geweest. Want wat gebeurt er nou op het moment dat jij besluit, ik loop hier weg. Ik loop weg van huis, maar ik heb eigenlijk helemaal niks. Nou ja, dan, de oudste bleek dus een tijdje dakloos te zijn geweest. Maar dit was niet de eerste die wegging. Want zijn zus, die daar vlak onder zit, dat was wel de eerste. Nou ja, waar is die naartoe gegaan?
Ja.
Wie
ja.
was dan dat haar vangnet? Ja. Ja. Nou, heeft zij op school gezeten? Dus wie weet heeft ze wel wat contact in de buitenwereld waar ze naartoe kan. Hoe kan dit geheim blijven? Wat zijn de afwegingen?
Maar school, van alles. Waar was de school? Waar was de gemeente? Waar was de buurt? Wie? Niemand deed iets. Of zo. Niemand zag het. Niemand... En wat ik een beetje ook miste, is dat je de indruk werd gewekt dat je dingen zou zien die er op de boerderij werden, gebeurd waren. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het ging helemaal niet over die boerderij. Het ging eigenlijk meer over wat er daarvoor was gebeurd en daarna.
Ja.
Maar ja, het lastige is dat natuurlijk alleen drie van die vier hebben nooit op die boerderij gewoond.
Nee, daarom. Maar Israël vertelt eigenlijk ook pas in deel 5, de extra aflevering, wat er wat gebeurd was, maar ook niet op de boerderij.
Nee. Nee.
Dat was daarvoor. Toen kreeg hij allemaal geestelijke onderrichten. Wat zei je, Mark? Zou je ook nog wat zeggen?
Nou, nee, ik hou bewust mijn mond. Omdat ik heb deze documentaire bewust ook niet gekeken. Ik hoor wel allemaal positieve verhalen. En ik weet dat Jessica Valerius heel goed is in dit soort dingen maken. Alleen voor mijn gevoel is het gewoon nog te vroeg. Ze zijn nog niet allemaal geholpen.
Om er naar te kijken? Of om te maken?
Ja, om het uit te zenden misschien. Het is nog niet helemaal afgerond, het verhaal. En ik wist niet dat zij zelf naar voren zijn gekomen om het verhaal te doen. Maar het voelde voor mij gewoon nog niet goed. En dat is meer een persoonlijk ding dan dat ik zeg van het is slecht tot ze het maken. Want dat is prima.
Dat herken ik wel. Want ik heb één aflevering gekeken. En toen wist ik ook nog niet dat... volgens mij een van die kinderen heeft zelf een brief geschreven of zelf gebeld naar Jessica. Volgens mij is het zo
ze
gegaan.
Ze hebben met z'n allen... Er waren grofweg een paar opties natuurlijk, want ze werden bestookt met media-aanvragen.
Ja.
En toen dachten ze, wat doen we? Gaan we naar een krant om ons verhaal te vertellen? Gaan we iets anders doen? Of maken we een documentaire? En toen was een van die agenten, die kende Valerius van een vorig project. En die zei van, nou ja, zal ik haar eens bellen? En daar zijn ze toen, omdat ze daar hun hele verhaal kunnen vertellen en daar de ruimte hebben. Nou ja, dat snap ik wel. En anderhalf jaar na dato, dit is natuurlijk zo wezenlijk ook voor het Nederlandse systeem, dat daar een vader met 5 kinderen op een boerderij 10 jaar lang kan zitten zonder dat de staat überhaupt weet dat, of zelfs de buren niet eens weten dat daar mensen wonen.
Ja,
ja, dat gaat wel iets verder dan alleen maar in mensen hun privéleven willen kijken.
Ja, want ik maak nog even mijn zin af. Ik kreeg dus na het zien van een van die afleveringen zo ontzettend buikpijn. En ik dacht van maar deze mensen worden een soort van geëxploiteerd of zoiets. Om die voor een camera te zetten.
Nou ja, dat gevoel had ik dus vooraf ook. Nu ik dit hoor, dat je kan nooit oordelen als je iets niet gezien hebt. Jessica Valerius weet ik van, die doet het netjes en die gaat goed met degene waar ze een documentaire over maakt om. Dus ik kon me wel al voorstellen dat het netjes was gegaan. Maar voor mezelf voelde het gewoon niet goed om daar dan nu al naar te gaan zitten kijken. En dat is gewoon meer een persoonlijk ding dan...
Maar ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Waarom niet?
Nou ja, omdat ik het idee had van die mensen die daar hebben gezeten, die worden te vroeg geëxploiteerd. En het verhaal is nog niet afgerond. Die rechtszaak die was nog een beetje half bezig. Is die vader wel goed genoeg en zo? En dan zien we al een docu. En nogmaals, dat is meer een persoonlijk ding dan dat ik zeg van het mag niet. Het is meer gewoon, dan is het even niet voor mij. En dan kijk ik er nog niet naar. Dan kijk ik liever even naar een leuk, luchtig programma.
Ik las in de reacties die op mijn column ook wel dat mensen het soms ook gewoon te heftig vonden om ernaar te kijken. Ik bedoel, dat is het ook. Ik bedoel, dat ene shot van die vader die dat blonde meisje van de stoel afmaait. Totaal onverwachts. En dat ze dan huilend weer op dat stoeltje wordt gezet met haar armbeet. Want het lijkt alsof ze haar arm gebroken heeft op dat moment.
Ja.
Maar ook die blik, ogen van die oudste, van Shin. En ook trouwens die Edino. Hoe ze kijken in de camera, hoe bang. Ja. En
toch hou van mij, zo ongeveer. Ja, dat ze dat naar die vader...
Dat die gasten, en dat ze zo uitgroeid zijn tot zulke mooie mensen. Mooie, welbespraakte mensen, Israël. Die dan 9 jaar niet buiten is geweest. En die dan inderdaad 2 maanden later praat alsof die gewoon...
Ja, als het die politicus is. Dus ook uit, want dat is ook nog een van die vragen die je net... Hoe leefden ze daar? Hadden ze televisie? Dat moet toch bijna wel als je niet naar school gaat. Anders ben je toch een soort Nel die dan opeens na 10 jaar in de wereld komt, toch?
Ja.
Weet je,
internet, internet hadden ze volgens mij wel.
Ze hadden telefoon, ze hadden MSN, zeiden
ja.
ze.
Ja, maar dat was eerder.
Laptops.
Maar goed, er werd natuurlijk een beetje de indruk gewekt alsof er een soort holbewoner het café binnenkwam. Toen die, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, toen ik net zijn stem hoorde, dacht ik, dit is Lucky Fons de derde. Dat was precies zijn stem.
Ja.
Dus ja, goed bespraakt. Of wel bespraakt.
Daarom, dus er zal er boeken en media kinderen, en absoluut. Maar dat zijn wel van die dingen, weet je wel, er zijn echt nog 100.000 vragen.
Nou ja, ook die ene, die kale jongen, maar weer eens dat thema aan te snijden. Die had inmiddels een gezin gesticht.
Ja. Kreeg je ook tussen neus en lippen door.
Ja, maar wist zijn vrouw dan wel het hele verhaal van de hoed en de rand?
Nee, dat wist niet. Geen idee. Dat heeft hij verteld. Die wist, nou ja, of zijn vrouw niet, maar lange tijd wist ze niemand.
Zijn vrienden niet. Nee, zijn vrienden niet.
Nou ja, maar vrouw weet het niet. Nee, oké.
Okay. Ja. Nou ja, die vrouw die was ook niet in beeld. Misschien, maar dat is ook een vraag. Ja. Weet je wel, wat doet dit met iemand? Ben je überhaupt nog in staat om relaties aan te gaan?
Ja.
Maar op dat soort momenten denk moet je natuurlijk ook jezelf af en toe alweer een halt toeroepen. Want kijk, ik kan wel alles willen weten van die kinderen. Jij ook.
Gaat ons niet aan.
We hoeven niet alles te weten.
Nee, het is echt puur oprechte belangstelling. In de hoop dat je in de hoop dat die mensen er, dat het gewoon blijkt dat ze zo veerkrachtig zijn, dat ze daaruit kunnen komen.
Maar dat staat buiten kijf. Want Dennis zegt dat het zulke unieke, mooie mensen zijn geworden, ondanks alles.
Ja, maar daarvan zei Jessica Valerius ook in het eerste interview wat ze hierover gaf, ook wel van, je moet je niet in de luren laten leggen door hoe ze eruit zien en hoe ze praten. Want dit zijn wel echt zeer beschadigde mensen.
Ja.
En ja, dat kan bijna niet anders.
Hebben we ons ook wel verbaasd over die rechtszaak? Of dat die gewoon niet doorgaat en dat die man gewoon lekker ziek thuis zit? Is dat niet?
Ja. Ik vond het een heel mooi statement van haar eigenlijk. Dat ze dat laatste filmpje van hem, hoe hij de boel voor de gek zat te houden met zijn spraakgebrek, als laatste shot.
Maar
van
dat
die
was voor die hersenbloeding, hè? Dat was voor die
hersenbloeding. Dat was, nee, maar goed, dat geeft natuurlijk wel aan dat de meeste manipulator is.
Knettergek.
En
wat ik dan niet meer. Maar goed, het komt misschien dat ik dat niet goed gelezen heb. Maar krijgt hij nou nog weer geld? Die man?
Ja, hij krijgt zijn geld terug. Wat ze daar, een kleine ton geloof ik, wat ze gevonden hebben in de boerderij bij de huiszoekingen. Ja, daar heeft hij dus blijkbaar recht op.
Ja. Wat wel mooi is dat die kinderen, dat er een crowdfunding is gestart en dat daar ook al echt al.
In een paar dagen, hè?
In een paar dagen, nou ja.
Bijna 3 ton, ja.
Nee, 340 zag ik net het laatste. Ja.
Straks gaan we het hebben over of de Voice Kids wel sterk genoeg is om de vrijdagavond te dragen van RTL 4. Of dat de nieuwe vrijdagavond van SBS daar overheen walst. Maar eerst de tweede stelling en die gaat over de Verraders. Het omgekeerde Wie is de Mol-programma van Tel Bekkant, waar de mollen al vanaf het begin bekend zijn. Het spannende spel tussen de getrouwen en de verraders, waar Kees Boot er één van was. En voor hem was het einde daar. Hij werd verbannen. This is the
end. Ik hou van jullie allemaal. Het was een hel. Ik gun jullie echt nog 2 fantastische dagen. Gefeliciteerd. Ik was een verhaal.
Oh my god.
Maar jongens, echt waar.
Stop. Kees, wat knap.
En nu nadenken. Hang in there.
Ja, dat was Kees Boot, verrader van het eerste uur. Medeverrader door zijn medeverraders, notabene Holly Brood en Samantha Steenwijk, moest het veld ruimen. En dat zagen ruim 1,6 miljoen mensen. De stelling luidt, met de verraders zit RTL 4 de komende tijd gebakken. Toch, Mark?
Nou ja, zeker. Ik doe in het weekend voor AD doe ik de site bijhouden. En hebben we vaak op zondag de rubriek over de verraders. En nou, eigenlijk alleen bij Wie is de Mol en Expeditie Robinson krijg je wel eens boze reacties als je al wat verraadt. En dat kregen wij nu ook als er in de kop. Nou, het was niet één mailtje.
Maar hier is alles op. Iedereen weet wie de verraders zijn. Iedereen weet wie.
Het gaat erom wie er dan uitgaat.
Als je zaterdag niet gekeken hebt.
Dus kreeg echt tientallen berichtjes van, hey, leuk dat jullie het voor ons verpest hebben. En ja, daar houden we dan daarna uiteraard rekening mee, maar dat weet je niet van tevoren. Maar daaraan viel mij al op hoe groot dit programma was. En ik denk ook wel dat, nou ja, het is zo'n hit dat ik denk van, dit is voor de toekomst. Van, maar kan dit eigenlijk nog alleen maar groter worden?
Aisla, is jouw spel dit?
Nee, maar dat heb ik al een paar keer gezegd. Het pakt mij niet. Maar dat neemt niet weg dat het heel knap is.
Maar Wie is de Mol en Robinson zijn ook
Robinson,
niet
mijn favoriet. Wie is de Mol kijk ik wel. Maar dat kijk ik eigenlijk vooral omdat ik snap helemaal niks van dat spel. En ik heb me ook, hoe heet het, eroverheen gezet dat je het toch niet kan raden. Maar ik vind de beelden vind ik altijd heel leuk. En mijn jongste geniet er enorm van. Dus
maar heb je dan nu niet bij dit programma? Want ik vind de muziekkeuze vind ik ook zo goed. Elke keer als dat ze er bij die ronde de tafel komen.
De Doors.
Dan krijg je Sound of Silence, maar dan een andere versie. Niet van Simon Garfunkel. Hier was de Doors heel goed gekozen met die end. De beelden zijn heel...
Ja, ik vind het een popkast die ze opvoeren. Ook met die mantels en dat gedoe. En dat. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is een
sprookje,
hartstikke goed programma.
Het is een sprookje.
Het is hartstikke knap dat ze iets hebben gevonden... wat zeg maar in de lijn ligt van Wie is de Mol. En wat ook zo'n succes is. Want dat was er niet voorheen, zeg maar. Schat van de Oranje hebben geloof ik dezelfde makers wel eens geprobeerd. Nou, dat was een drama. Ja. Dus dat vind ik heel knap. En ik zag dat het ook verkocht is. Daar moet RTL toch nog eens even goed naar SBS kijken, denk ik. Want bij Marble Mania werden we zo ongeveer per dag op de hoogte gehouden... van hoeveel kijkers en waar het verkocht was. Maar dat en RTL die doet het stiekem zo...
Maar dat maakt RTL misschien in dit geval ook wel wat sympathieker. Ik vind...
Ja, je hoorde de sarcastische ondertoon.
Ja, dat meen ik wel. Als SBS een mager hitje hebt, dan worden er inderdaad mee doodgegooid. En dat snap ik vanuit hun kant wel. Maar bij RTL, nou ja, daar wordt er wel wat normaler gedaan. Er wordt alleen wat stilzwijgender gedaan als iets helemaal mislukt. Maar...
Kijk je kinderen?
Naar de Verraders? Nee, ook niet.
Nee?
Nee.
Oh ja, de mijnen kijken echt.
Ja.
Die zitten er helemaal in. Maar Dennis, jij...
Ja, ik vind het een geweldig spel. Ja, ik vind het echt mijn programma.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk Robinson ook. Maar dat gaat over het gekonkel. Die Kees die dan helemaal van slag is. En het persoonlijk neemt. En dat vind ik echt geweldig. Ja, echt zo. En die Samantha, die dan zit er... Het is een sprookje.
Nou ja,
Samantha...
ik vind dat wel een goede vondst. Dat zeg maar, op een gegeven moment ging er dus een verrader uit. Dat er dan dus een van die getrouwen... dat die dan de kans krijgt om verrader te worden. Dat is dus een maximale mindfuck.
Ik heb net er even met de producent gebeld, Mark Pos. En gevraagd of dat nou straks weer gaat gebeuren. Maar hij wilde dat niet zeggen. Maar hij zegt, de regels staan wel van tevoren vast. Want ik zag van, ja, dan kun je dat weer doen.
Ja.
Kun je ter plekke... Nee,
ik dacht ook bij de mol, kan je dus ook weer van mol wisselen.
Nou ja, dat zou kunnen. Ja.
Ja, het is natuurlijk ook al een paar keer geopperd per seizoen, toch? Of dat er twee mollen waren.
Ja.
Nee, het is super knap. Het is echt super knap.
Ja, maar vooral dat menselijk aspect, zeg maar. Ik ben daar dus ook geweest. En ik heb bij die ronde tafel, heb ik achter die... Die stoelen gezeten, zeg maar.
Mm-hmm.
En toen was het halverwege het programma. Het is iets verder nu. En toen was het al... Ja, je voelde gewoon de spanning. Het was gewoon, ja, ik voelde ook de spanning. Ja, ik in principe geen deelnemer. Maar je voelde toen ook de spanning. En die emotie. Dus ja, en ik vind het gewoon mooi. Dat die Kees die laat zich helemaal meeslepen. In dat hele spel. Het is gewoon een spel. Het is gewoon een spelletje eigenlijk.
Ja, maar daar ben je wel 24 uur per dag mee bezig.
Weet ik, joh. Maar dat is toch geweldig. Want dat hij helemaal uit zijn rol valt. En dat die Samantha... Dat is natuurlijk gewoon een sprookje. Dat is natuurlijk gewoon de koningin en de heks. Dat heb ik toch ook geschreven. Dat is geweldig.
Maar wat wel opvallend is. Hij zegt op een gegeven moment in dit fragment wat ik net liet horen. Let op, nog 2 dagen.
Ja, ik deed even naar jou verbaasd. Maar ze zijn dus al bijna bij het einde, begrijp ik.
Volgens mij zijn er nog 2 afleveringen. Ja. En ze doen het per dag. Dus ze zitten per dag, moeten ze naar de ronde tafel.
Ja, er gaan er natuurlijk alweer 4 uit in 2 dagen. Want er moet iemand vermoord worden. Dan weer weggestuurd, vermoord, weggestuurd. Dus het gaat snel.
Aan de andere kant, even tot hier, scoort op hetzelfde tijdstip... ook met gemak 1,6 miljoen kijkers.
Ja, is het hetzelfde tijdstip?
Ja,
hetzelfde.
Ja.
9:30. Ja, okay.
Ja, hallo, ik zit te vechten om die afstandsbediening. Ik zal het wel weten.
Maar dat is sowieso. Alle 9:30 programma's of de tweede primetime programma's op zaterdag scoren beter dan de lead-in. Dat is al opvallend. Maar dat betekent ook dat gewoon de kwaliteit hoog is van die programma's. Dus even tot hier is gewoon een van de beste programma's op de Nederlandse televisie.
Absoluut.
Maar dat kan je van de Verraders op dit moment ook zeggen. Dus eigenlijk is
het... Nou, we zullen verschillend kijkpubliek, denk ik.
Ja, dat moet wel. Als gelijk
even tot hier is dus veel intelligenter.
Mijn pubers, die hoe heet het? Nou ja, die hebben dan toevallig niks met de Verraders. Maar die hebben ook niks met even tot hier.
Nee.
Maar van mij
die kijken Barcelona. Wat keken ze zaterdagavond?
Iets op YouTube, geloof ik.
Maar de Verraders had toch prima om 8:30 gekund? Of om 8:00?
Ja,
zeker. Omdat er heel veel kinderen ook naar kijken.
Ze hebben natuurlijk gedacht. Lego Masters had je toch?
Lego Masters. Maar nou, dat is voor RTL toch alleen maar een luxe probleem. Dan doe je na Lego Masters, doe je dit programma.
Hallo, rustig. Ik ben niet programmadirecteur van RTL.
Doe dat eens, Dennis.
Ja. Nou, ik denk dat het misschien ook volgend seizoen ook wel vroeger komt. Maar misschien waren ze ook gewoon een beetje huiverig. Want het is natuurlijk wel een tikkie engig. Ja. Het is natuurlijk met doodkisten al vrij snel in het begin. En mensen worden vermoord.
Ja.
Misschien wilden ze gewoon eerst eens even afwachten.
Was niet echt
of
zo,
dat
hè?
Überhaupt kon. Niet? Ja, daarom...
Nee, maar het kan prima. Het kan echt om 8:00. En dan, ik denk dat dan ook wel een redding kan zijn om het nog hoger te stuwen. Want Ik denk inderdaad dat ze nu ook wel een probleem hebben met dat je maar een beperkt aantal kan trekken op 9:30.
Ja, het was wel een mooi verhaal. Hanneke had die Kees Boot nog, Hanneke, onze collega, die had Kees Boot nog gesproken. En ze moeten altijd s'avonds allemaal naar de kamer. Mm-hmm. Want dan hebben ze een conclaaf, de drie verraders. En de anderen moeten dan naar hun kamer. En dan komen die drie komen natuurlijk terug. En daarna gaan ze wat drinken, hè, beneden in het kasteel. En toen had Luca...
Met z'n allen?
Ja, met z'n allen. Ja. Of degene die wil, zeg maar. En Kees had toen ook gezegd, ik ga even Champions League kijken. Maar toen had hij geen Champions League gekeken. Dus Loek die zegt, dan ben je Bas Manchester United gekeken. Nee, niet gekeken. Nee, je had het natuurlijk niet gezien. Dus sprak zich bijna.
Ook dom.
Had Kees trouwens ook een haartransplantatie? Want hij had ook zo'n dingetje op zijn hoofd.
Je was in Turkije geweest, ja.
Ik kwam hem wel tegen.
Ah, dat verklaart.
Nee. Er is dus inmiddels in ieder geval seizoen 2 is verkocht. Aan België is het verkocht. Maar is het ook echt voor de lange termijn gewoon goud?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik vond dit heel spannend en leuk. En nu vind ik het nog steeds leuk. Maar ik weet niet of... Nou ja, ik ben wel benieuwd.
Expeditie Robinson is toch ook jaren
daarom,
al
als
knaller.
Als ze er zuinig mee omgaan, gewoon één keer per jaar. Ja. Net als Wie is de Mol. En dan zorgen dat je het op een vast... redelijk Wie is de Mol is natuurlijk altijd in januari dat het begint. Dus dat mensen daar rekening mee kunnen houden. En dat je dan daarna begint in maart met de verraders. Ja. Dan hangt het natuurlijk wel een beetje van de groep af, denk ik.
Ja, want
of het leuke mensen zijn.
De casting is wel belangrijk. Want nu heb ik, en dat komt goed uit... Ik vond Samantha de Steenwijk te veel. Hè, omdat die in alle programma's is geweest inmiddels.
En Francis, toch?
Ja, maar die vind ik nog dan een beetje leuk. Maar,
die vind je dan leuk? Ja. Een beetje subjectief dus.
Ja, precies. Maar dat kwam nu goed uit. Omdat Samantha Steenwijk ook gewoon de rol pakt. Dat je er een beetje mag haten. Dus ik haat haar niet uiteraard. Dat is overdreven. Maar je mag er in het programma een beetje haten. En dat maakt het lekker. Maar ik kan me voorstellen. Als er te veel van die... Ja, we kennen die BN'ers nou wel. In dat programma komen. Daar schuurde het in het begin al een beetje tegenaan. Maar gelukkig zaten er ook een aantal tussen waarbij... Nou ja, die je niet zo heel vaak ziet. Maar die er ook vrij snel
uitging. Misschien is het format gewoon wel sterk genoeg. Daarvoor,
ja, dat gaan we zien. Maar dat is wel...
Ik denk dat nog een...
Nou ja, je hebt er 18 per keer nodig.
Ja, dat zijn er wel echt veel.
Dus na 5 seizoenen zijn ze onbekender dan de bekende Nederlanders die in Wie is de Mol zitten.
Zou dit met onbekende Nederlanders kunnen?
Denk het niet.
Ja, ik weet het niet. Ik word heel erg moe van al die BN'ers in alle programma's. En tegelijkertijd heb ik zelf bij dat Hunted Vips gezien. Hunted vond ik
veel leuker
eigenlijk niet echt. Kon me ook niet zo heel erg boeien. Maar het feit dat het nu met Vips was en je meteen een beeld had van die mensen... en meteen ook een gevoel had bij die kandidaten... daardoor werd ik er wel meer ingezogen.
Nou, je gaat toch kijken hoe iemand dan echt is, zeg maar.
Ja,
dus we kennen Samantha als zangeres en Francis bijvoorbeeld. Ja, die is echt
en
geweldig.
Formule 1-deskundige, laten we dat niet vergeten. Want gistermiddag
zat
bij Formule 1.
Maar die, ook
Francis,
alweer.
Die Francis is echt geweldig. Die laat dan gewoon een boer in die auto.
Ja, ze heeft ook die auto al kapot gereden. Het is,
maar die is toch geweldig. Dus sommige zijn dan, en die je dan net niet... Die Steven was ook leuk natuurlijk. Maar ja, sommige komen serieus, dan bovendrijven.
Steven vond ik een goede vondst. Want die zie je niet heel vaak op tv. Dat is meer een beetje...
Magic.
Nee, maar iedereen kent hem wel.
Ja, precies.
Nee,
maar
dat is onzin.
Nou ja, iedereen kent hem als een van die kazalbroeders.
Ja. Nee, ja, iedereen kent zijn vader.
Zo van, waar is die hoofdband? Maar voor de rest...
Nee, dat is zijn broer.
Ja, dat weet ik wel. Maar,
nee, maar hij heeft gewoon een kazalbroer gezicht. Dus ze zijn allemaal redelijk inwisselbaar daar. Nee, maar volgens mij is het... Ik bedoel, het moeten ook niet allemaal onwijs bekenden. Het is juist leuk bij dat soort programma's, vind ik altijd, als een soort mix is.
Ja.
En je moet ook kijken naar de karakters. Zit er een paar intriganten van nature tussen en een paar bleue schapen die misschien een beetje...
Dat doen ze bij Wie is de Mol toch ook goed?
Dat doen ze bij Wie is de Mol.
Manuel heeft er meegedaan. Dat hoeft niet altijd de A-sterren BN'ers te zijn.
Ik merk wel dat bij Wie is de Mol dat mijn 14-jarige dit jaar afhaakt omdat ze echt niemand kende.
Oh.
Ik vind het geen leuke BN'ers, ik ken niemand, doei.
Nee, mijn jongste zoon ook, die kende ook niet één, hè? Niet één. En bovendien die spellen, die missies, of die waren echt... Die in de verraders zijn die veel leuker.
Moeten ze de verraders niet tegen Wie is de Mol zetten? Is dat niet de Wie is de Mol killer?
dat vind ik heel sneu voor de fans. Ja, dat moet je volgens mij...
Er zal ook wel weer een verrader, een afterpraatprogramma komen, denk je. Niet van de verraders, hè?
Ja, waarom is dat er nog niet eigenlijk?
En zo. Ja. Nou, ze wachten natuurlijk eerst even af, maar dat krijgen we natuurlijk straks ook
wel. Er is wel een rubriekje op een website die je elke zondag gewoon kan lezen.
AD.nl.
AD.nl.
Hoog tijd voor de laatste, derde en laatste stelling. En die gaat over of het kwakkelende Voice Kids wel is opgewassen tegen het nieuwe geweld op de vrijdagavond van SBS. Namelijk Martien Meiland met Brit Dekker.
First and last. Het is een heel leuk spelprogramma.
In het programma First and Last mag je geen eerste worden en geen laatste.
Ja, en stom hè, want je wil natuurlijk eigenlijk normaal wel eerste worden en niet laatste.
First
and last. En het wordt enig.
Enig, last and first, de nieuwe gameshow van Brit en Martien. Wil je dat allebei niet worden, maar tussen SBS en RTL is vooral de strijd wie er first wordt. Kijk, Jamai doet het leuk. Martijn Krabbe is altijd een ruime voldoende. Er kijken nog altijd 1,3 miljoen mensen naar The Voice Kids. Maar de stelling luidt, met een goede programmering kan SBS 6 The Voice Kids verslaan op RTL 4. Toch, Angela?
Nou, dat denk ik wel, want je ziet dat het de belangstelling echt wel minder wordt. En The Voice Kids is nou niet een programma wat ik echt opzet op vrijdagavond, omdat ik daar heel veel zin in heb, maar mijn omgeving wel. En dan kijk je net lekker weg, maar ik zat iets anders te doen en vervolgens hoorde ik twee kinderen zo ontzettend vals zingen die doorgingen, dat ik dacht van god allemachtig, ze missen echt Anouk hier, om gewoon eens even in klare taal te zeggen wat er met die kinderen aan de hand is. Of dat ze misschien niet goed genoeg zijn. En natuurlijk zijn het kinderen en moet je het een beetje lief doen en ga ik met alles mee, maar er is ook werkelijk geen pijl te trekken op wie er wel doorgaat daar en wie niet. En dat heeft niks met kwaliteit te maken.
Wat ik net zei over Ruinewold, dat is ook een reden waarom ik nog nooit naar de Voice Kids heb gekeken.
Je vindt het exploitatie?
Precies.
Kijk, wat ben jij ontzettend puriteit, man.
Nee, maar ik hou gewoon niet van kinderen op televisie. Dus dat is niet per se.
Hou je wel van kinderen überhaupt?
Nee, ook niet. Dat
verklaren. Kinderen voor kinderen.
Nou, dat is dan nog wel leuk. Ja, Hallo Wereld, leuke liedjes. Maar nee, ik
begin eens bij het jeugdjournaal, man.
Ja, nee, maar de Voice Kids kijk ik niet. Maar ik ken het natuurlijk wel gewoon omdat het is zusje van de Voice.
Kindje.
Ik denk dat het echt heel makkelijk te pakken is. Maar weer niet door. Ik weet niet wat ze bij SBS allemaal bedenken. Het is. Eens hadden we de tijd dat het allemaal de vreemde eend in de bijt. En dat soort programma's waren. Dat Patty Bart en weet ik veel. Wie allemaal gek moeten doen. En nu moet Martien Meiland en Brit Dekker allemaal gek gaan doen. En ja, ik zat bijna denken. Zet gewoon lekker. Niet op donderdag Martien Meiland. Maar zet op vrijdag. En dan ben je van de Voice af. Dan is
ja,
het
met
klaar.
Chateau Meiland.
Ja, met Chateau Meiland.
Is hij wel eens een dag niet op televisie, die Meiland, of wel?
Nee. Hij doet tegenwoordig ook één vandaag en Nieuwsuur.
Maar de vrijdagavond gaat het toch als volgt uitzien. Is dat First Last, die nieuwe gameshow met Brit Dekker en Martien. En dan daarna Linda de Mol.
Dan moet je me even helpen.
Linda de Mol met deze quiz is voor jou.
Nee, die staat op zondag.
Ja.
Die verliest het nu van, hoe heet ze, Caroline Tensie. Je krijgt eerst volgens mij de Cube om 8:30 met Gordon.
Oh ja.
Nadat we eerst 5-5 hebben gehad de afgelopen weken. Wat echt verschrikkelijk was, maar goed.
Dat vond ik wel weer leuk.
Ik heb het een keer om 1:30 s'nachts gezien. In een soort van herhalingsloop.
Een halve fles wijn op.
Toen was het wel leuk.
Op high nog van je narcose.
Ik heb het ook alleen maar dronken gezien. Moet ik heel eerlijk toegeven.
En hoe was het toen? Hoe was dat?
Ja, maar dan is het leuk. Dan zit je te lachen om Gordon.
5:05. Ja.
Ja, nou ja, en daarna had je natuurlijk stilte alsjeblieft. Dat was bij mij thuis wel. Eentje was die dat leuk vond, maar wat echt verschrikkelijk was.
Maar dat is toch ook alleen maar één keer leuk, omdat het elke keer hetzelfde is?
Nou, niet één keer zelfs. Ik vind
de eerste
en
keer.
Dennis van der Ven en hoe heet die?
Koningsbrug van Koningsbrugge.
Ik vind ze echt leuk. Smeris is een van de series die in mijn hart zit.
Het scoort wel matig hoor, 338.000.
Ja, dat is echt nog erger. Dat zijn er eigenlijk nog 300 te veel. 300.000. Nee, die programmering is echt heel slecht. Maar ik heb ook altijd, je kan wel zien, ze proberen natuurlijk die programmering op vrijdag gewoon niet al te goed te maken. Omdat ze volgens mij gewoon de Voice graag, omdat het natuurlijk toch uit de keuken van John de Mol komt, die kijkcijfers gunt. Nu ben ik wel benieuwd. Want als er één kijkcijferkanon is bij SBS, is het wel Martien.
En Brit.
Samen met Brit. Nou, Brit alleen is nog niet echt een enorme kijkcijferkanon. Maar in wie van de drie zijn ze natuurlijk wel de twee belangrijker voor het succes dan de presentatrice, zullen we maar zeggen. En ja, ik weet het niet. Ik zou denken, het wordt toch een keertje te veel met die man. Je ziet het nu ook bij Chateau Meiland. Het wordt geregisseerder en bedachter. En er wordt gestuurd op wat je wel te zien krijgt, wat je niet te zien krijgt.
Zegt een fan, hè?
Zegt een fan. Zegt een fan. Want ik vind ze nog steeds heel leuk. Maar je ziet aan de kijkcijfers, ze gaan iedere week omhoog. Ja. Terwijl het met heel spontaan en origineel niks zoveel meer te maken heeft.
Ik zit daar niet bij in ieder geval.
Dat het omhoog gaat of dat het niet origineel is?
Nou, allebei. Ja, ik kijk niet. Ik vind het verschrikkelijk.
Maar denk je wel dat de nieuwe vrijdagavond van SBS RTL 4 gaat verslaan?
Nee, dat denk ik niet zo snel. Nee.
Nou, weet je, het probleem is wel, de Voice Kids, je kent het wel. Want je hebt eerst alweer al die weken de Voice gehad en nu weer al die weken de Voice Kids.
Maar en dan was straks nog die ouderen straks anders. Nog. Dan wordt de senior erbij nog.
Maar de Voice Kids, dat gaat rond een miljoen blijven. Dat kunnen we wel zeggen. Ik denk niet dat The Cube en dit programma First Last, dat boven de 700.000 uitkomt.
Ik kan het me ook niet voorstellen. Maar ja, dat kon ik me bij Wie van de Drie ook niet enorm voorstellen.
Nee, maar hij heeft ook nog dat andere Cash en...
Cash or Trash.
En dat was ook maar 500.000 kijkers. Dus het wil niet zeggen, als je Martien Meiland op tv zet, dat het altijd een miljoen
heeft.
Nee,
maar dat was wel een dusdanig gedrocht waarin hij ook niet heel veel kon betekenen. En wat je ook niet keek voor hem. En dit andere programma, neem ik aan, drijft wel heel erg op de chemie tussen die twee.
Nou ja, we gaan het zien.
Ik weet het niet. Ik bedoel, niemand heeft een glazen bol.
Ja, en de teaser heeft ook nog niet heel veel laten zien aan ons natuurlijk, wat we kunnen verwachten.
Misschien wordt het wel een succes. Ja, ik weet het ook niet.
Ja, zo kunnen we alles zeggen natuurlijk.
Voorspellen heeft echt geen zin.
Dat slaat nergens op. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer te prijzen dat ze dingen proberen. Alleen ja, elke keer Martien Meiland, ja. Hebben ze geen andere mensen?
Nou, op zich vind ik Martien Meiland niet zo gek. Maar de formats klikken allemaal zo heel gek. Het moeten allemaal van die infantiele spelletjes zijn. dat stoort me een beetje bij SBS dan.
Punt.
Nou, bij de publieke omroep ook tegenwoordig. Leuk bruggetje.
Ja, dat is inderdaad, die wilde ik ook wel maken. Ja, de chocolade met Edcilia Romli, waarbij BN'ers moeten raden of iets echt is of van chocola. Konden jullie daar chocola van maken?
Ik denk dat dit gewoon het slechtste programma van de publieke omroep in hoeveel jaar tijd is geweest?
Nou, in ieder geval sinds wat sterke verhalen. Dat was ook al zo verschrikkelijk met die twee panels.
Dat heb ik elke aflevering van gezien, omdat er cabaretiers in zaten.
Maar... En dat verhalenprogramma van Max. Het is wel echt... weet je, je denkt, je gaat het kijken en dan denk je, nou, het is Max, kom op.
Ja.
Dat zal geheid goed zijn. Het klinkt heel raar, het klinkt heel debiel. Maar goed, dat klonk de Mask Singer ook, kwam ook uit Azië. Was ook leuk. En dit is Max, dus het is goed. Nou ja, dat was het dus niet.
Nee. Hoezo? Happen in chocola?
Happen in een echte laas. Ja.
In een muis. Of ik denk dat het de stoel is. En dat is het dan toch niet. Terwijl maar de waterpomptang die je dan wel eens amper in beeld hebt gezien.
Het zijn er geen drie, of wel?
Dit was echt leuk voor Sepp geweest. Net zoals Tikke Maan.
Ik mis ook wel een beetje humor.
Er heeft gewoon iemand zitten slapen, om dit al even netjes af te ronden. Er heeft gewoon iemand zitten slapen bij Max. Jan Slachter heeft hier dit duidelijk niet gezien voordat het uitgezonden werd.
Heeft hij daar buikpijn van, denk je?
Ik weet niet. Het ligt er een beetje aan. Wie weet trekt het op zondagavond onder 800.000 kijkers. Dan kan hij er misschien nog met opgeheven hoofd mee door. Dit is niet de kwaliteit die je van Max gewend
hebt. Het is een belediging voor de tijdslijn.
En dat komt ook omdat het met BN'ers is. En Max is niet van de BN'ers. Max is van de gewone mensen. Mensen die met een caravan op pad gaan. En waar je een inkijkje krijgt in hoe ze dat doen. En waar je dan een beetje om moet lachen, maar dat het nooit gemeen wordt en ook nooit leed van maakt.
Maar als Jan Slachter dit zelf ziet, dan kan ik er toch ook geen chocola van maken.
Het zal een bittere pil voor hem zijn.
Komt dat boven de podcast, ja?
Liever niet.
Maar hoe heet het? We hebben het nu over dat chocolade natuurlijk, maar dat er zit nu wel een klein probleempje bij de publieke omroep. Jij begon daar ook al over. Dat Tik hem aan is natuurlijk op zaterdagavond om 8:30 ook een drama. Ze hebben
met
dus
Emma
op zaterdag en op zondag een programma waarvan je denkt, wat doet dit bij de publieke omroep? En wat doet dit op een tijdstip voor volwassenen? Want Tik hem aan is natuurlijk ook leuk voor Zeb. En dan hadden ze gewoon leuk met kindjes moeten doen, die drie dominostenen, een boek en een tafeltje achter elkaar zetten, waarna er dan iets gebeurt. Maar het is echt... Het lijkt wel alsof ze echt gewoon enige paniek hadden en geen programma's meer hadden voor het weekend.
Is het dan heel gek dat het nu gecanceld is vanwege corona?
Ja, jij maakt al zo'n vinger in de rug. Ik moest heel eerlijk zeggen toen ik het las. Nou jongens, corona. Het komt A, of heel erg goed uit. Of B, dit was het perfecte excuus om de boel even van zender te halen. En dan straks in de zomer weer terug te brengen op een ander tijdstip. En niemand mist het. En dan frommelen het wel ergens in de marge weg.
En er was al een teaser voor aflevering 2, begreep ik toch?
Ja. Wat ik begreep uit de eerste aflevering was aflevering 2 al opgenomen. Dus er wordt niet zo scherp aan de wind gezeild dat gewoon nu niet opgenomen kon worden, deze aflevering.
Dennis, had jij nog een tip tot slot?
Iedereen moet natuurlijk naar deze podcast luisteren, maar...
Sowieso, luister hem nog een keer.
Ja,
nee. Leuk.
Oh ja, aan het eind, hè? Luister nog een keer naar deze podcast. Ja. Nee, de David de Moordzaak, die podcast. Annegriet Wietsma, Annegie Wietsma, ja, zeg ik. Ja, die wil ik gewoon complimenteren. Het is gewoon echt elke journalist, televisiemaker, opiniemaker, advocaat. Eigenlijk zou iedereen die podcast moeten luisteren.
En dus staat...
Maar ook iedereen die in Maurice de Hond gelooft, toch? Als corona-expert.
Ja. Zeker.
Staat meneer de Hond voor de rest van zijn leven buiten spel dan?
Nou ja, ik vind het... Euskan Akjol heeft een column geschreven in onze krant, waar ik het roerend mee eens was. Het is echt heel gek dat hij nog een podium verdient.
Ja, maar dat vond ik, hoe heet het, vorig jaar eigenlijk al. Want ik bedoel, hij is natuurlijk al veroordeeld voor smaad. Ik bedoel, we hadden de Millennium Bug van meneer de Hond. We hadden de Steve Jobs scholen, wat toch ook die bepaald een succes zijn geworden. En vervolgens wordt hij weer gewoon vrolijk op het schild gehezen als corona-expert. En mag hij in discussie met wetenschappers.
Maar het is, ik ben zo benieuwd als hij die podcast zelf terugluistert, zeg maar. Wat hij dan denkt. Het kan toch niet anders dan ik denk dat hij zich zo schaamt. En dat deed Claudia de Breij ook in die podcast. Ja, het is een soort teaser. En die, ja, die was wel groot. Die heeft gewoon naar fouten toegegeven. En ik weet niet of iemand hem nog heeft geluisterd. Maar
nee, toch niet.
Die
nog
heeft,
niet.
Ja, die heeft een groot gebaar gemaakt in die podcast.
Dikke tip dus. Dankjewel Dennis. Jullie ook bedankt. Wil je naar meer media nieuws? Dan ga je natuurlijk naar ad.nl/media. Ben je helemaal klaar met media? Wil je gewoon iets leuks luisteren? Ga dan naar een bos. Niet?
Zijn de 30ers afgelopen?
De 40ers. Nee, die zijn er ook nog, maar ik denk, laat ik het wat anders zeggen. Tot wanneer?
Volgende week.
Volgende week?
Misschien.
Tot
volgende week. Nee, jongens. Ik vond het zo leuk, we doen het volgende week weer.
Vrijdagavond.
Ik weet niet wat je zegt, want je zit weer niet in de microfoon te praten.
Zijn we nou nog steeds? Zijn we nog live?
Ja.
Ik dacht er wel klaar aan.
Ja, okay.
Zeg dan even, tot volgende week.
Ja, tot volgende week. En ik hoop dat jouw hoofd dan nog een beetje hersteld is. Hè? Wij moeten tegenaan kijken.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan daar zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.